En aansluitend vindt de schriftlezing plaats uit Lucas 22, vanaf vers 14 tot en met vers 20.
En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder u lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt.
Geliefde gemeente, enkelen van u, verschillende van u hebben het nog meegemaakt. De bevrijdingsdag. Die belangrijke dag waarop Nederland werd bevrijd van het juk van de Duitsers. De straten, ze kleurden oranje. De straten, ze werden gevuld door een uitzinnige menigte. En overal waar je keek, zagen we de nationale driekleur, de Nederlandse vlag. Bevrijdingsdag. Het wordt tot op de dag van vandaag nog gevierd en eenmaal in de 5 jaar zelfs nationaal, als vrije dag. Israël kende ook een bevrijdingsdag. Het heet Pascha in Israël. Want toen werden ze niet bevrijd, jongens en meisjes, van de Duitsers. Niet van Adolf Hitler. Nee, toen werden ze bevrijd uit het slavenhuis, uit Egypte. Maar het was voor Israël ook een bevrijdingsdag. En het werd ook een dag die ze elk jaar moesten vieren. En tot op de dag van vandaag nog elke keer vieren. En we lezen in ons gedeelte dat ook de Heer Jezus met zijn discipelen, met de 12 apostelen, dat Pascha heeft gevierd. En in aansluiting op dat Pascha ook het heilig avondmaal heeft gevierd. Naar we geloven met 11 van die apostelen. We willen vanmorgen stilstaan bij het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. We zullen dat begrijpt u, vanmorgen op hoofdlijnen doen. We hopen wat geestelijke lijnen te trekken uit het gedeelte dat voor ligt, Lucas 22, vanaf vers 14 tot en met vers 20. Lucas 22, vanaf vers 14 tot en met vers 20. En daar schrijven we dan vanmorgen heel eenvoudig boven: de viering van het avondmaal. Vorige week op weg naar het avondmaal. Vanmorgen de viering van het avondmaal. Ja, vorige week op weg naar het heilige avondmaal. Want we hebben gezien hoe de Heer Jezus 2 van zijn discipelen, Petrus en Johannes, heeft uitgezonden de stad in. Ze waren vermoedelijk in Betanië toen de opdracht klonk: ga Jeruzalem in en bereid het Pascha daar. We hebben vorige week ook gehoord en ook gezien dat dat veel heeft gevraagd van de discipelen, want er moest veel voorbereid worden. Er moesten ontzettend veel voorbereidingen worden getroffen. Maar de discipelen zijn in gehoorzaamheid hun weg gegaan. Ze hebben hun weg gezocht door de stadspoort van Jeruzalem. Daar zijn ze een man tegengekomen met een waterkruik. Die hebben ze in opdracht van de Heer Jezus gevolgd en die heeft hen gebracht in een opperzaal. En wat bleek er te zijn met die opperzaal, met die bovenkamer? Die bleek al helemaal te zijn ingericht. Hij was toegerust en gereed. Daar had de Heer voor gezorgd. Wat de discipelen allemaal exact hebben moeten doen, we weten het niet. Maar wanneer ze aankomen bij die opperzaal, dan staan alle dingen gereed. Gemeente, kijk nog eens goed. Kijk eens goed hiervoor in de kerk. Alles staat vanmorgen gereed. Alles is toegerust. De Heer heeft gezorgd voor een toegeruste en gereedgemaakte opperzaal. Kerkzaal. En dan breekt het uur, dan breekt de tijd aan dat de Heer Jezus met de 12 apostelen aan gaat zitten. We weten dat in het Oude Oosten geen stoelen werden gebruikt, er werden wel kussens gebruikt, maar men zat niet letterlijk, men lag. Men lag vaak op de linker elleboog, rustend, terwijl je met de rechterhand het eten kon nemen van tafel en naar je mond kon brengen. Je lag min of meer een beetje opzij. En de volgende, die ook met jou aanlag, met diegene aanlag, die lag zo'n beetje ter hoogte van de onderbenen. We zouden kunnen denken aan een soort dakpanconstructie. Men lag heel dicht bij elkaar en dan begrijpen we ook dat Johannes heel eenvoudig zijn hoofd achterover kan laten vallen en daarmee automatisch terechtkomt op de borst van de Heer Jezus. Het was echt een gemeenschapsmaal. Men lag heel dicht bij elkaar aan tafel. Wel, nu is de Heer Jezus aangegaan met de 12 apostelen, maar let u er even op hoe Lucas dat verwoordt in vers 14. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. Hoort u hoe de Heer Jezus hier centraal staat? Zat hij aan met de 12 apostelen. Het gaat om Christus. En mag ik u dan ook meenemen naar Marcus 14, om u te bepalen bij het feit dat de Heer Jezus centraal staat. Marcus 14, ik lees het u voor, het 12e vers. En op de eerste dag van de ongehevelde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? Hoort u dat? Dat gij het Pascha eet. Het gaat om Christus. En dan lezen we in vers 14 van Marcus 14. Zo waar hij ingaat, dat zegt de Heer Jezus dan van die man met die kruik. Zeg tot de Heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? U hoort opnieuw, gemeente, het gaat om de Heer Jezus. Christus staat centraal. Hij zal het zo meteen ook zeggen in ons gedeelte. Ik heb grotelijks begeerd. Het gaat van hem uit. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Wanneer u zo meteen aan mag gaan aan de avondmaalstafel. Wanneer u zo meteen aan mag gaan. Zult u dan dit in gedachten houden. Dat Christus vanmorgen centraal moet staan. Het moet gaan om hem. Kijk niet te veel naar de vriend van de bruidegom. Kijk naar de bruidegom zelf. Kijk niet te veel naar de dienaar van de koning. Kijk naar de koning zelf. Kijk niet te veel naar zijn dienstknecht. Maar kijk naar Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, maar dominee, daar moet je toch ogen van geloof voor krijgen. Die ogen moet je toch ontvangen. U hebt helemaal gelijk. Ik ben dankbaar dat u dat zegt. U moet er ogen voor ontvangen van geloof. Zijn we allemaal van afhankelijk. Ik zeg er van harte amen op. Maar de Heere zegt hier, doe dat tot mijn gedachtenis. Zou hij het dan ook niet willen schenken? Zou hij het dan ook niet willen geven wat hij vraagt? En daarom vraag het dan maar heel eerbiedig straks. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Bid het maar, opdat Christus vanmorgen centraal mag staan, bij tekenen van brood en beker. En dan zegt de Heer Jezus in vers 15, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Ja, ik heb grotelijks begeerd. Er staat in de grondtaal letterlijk met begeerte begeerd. Sterk verlangen, een groot verlangen. Het Pascha te vieren, het Pascha te eten. Nee, Lucas gebruikt een ander woordje in het Grieks. Dit Pascha. Dat is wat anders dan het Pascha. Dit Pascha wat de Heer Jezus wil vieren met zijn discipelen is anders dan alle andere paasvieringen en paaschamaaltijden die er verricht zijn en gehouden zijn. Want met dit Pascha vinden al die andere paasviering hun vervulling. Als de Heer Jezus straks het Pascha gevierd heeft, zal hij als het Lam van God sterven. En ten diepste worden al die andere paaschavieringen daarmee vervuld met lijden en sterven van de Heer Jezus. En ga dan in gedachten vanmorgen nog even met me mee naar die opperzaalgemeente. Waar Christus staat met zijn discipelen en aanlicht met zijn 12 apostelen. En dan zegt hij het, ik heb grotelijks begeerd, ik heb met groot verlangen verlangd dit Pascha met u te eten. En dan vallen zijn ogen misschien wel op dat geslachte lam. En wanneer hij naar dat lammetje kijkt dat geslacht is, dan ziet hij daarin zijn eigen weg. Hij ziet hoe hij gebonden zal worden als een lam. Hij ziet hoe hij naar de priester geleid zal worden, net als die andere lammeren in Jeruzalem. Maar hij ziet ook hoe dat lam wordt geslacht. Dit Pascha. En dan begeert de Heer Jezus dat met wie te vieren? Ja, met zijn discipelen, zegt u. Ja, maar wat voor discipelen zijn dat? Dat is Petrus, die straks zal vloeken en zweren dat hij de Heer Jezus niet kent. Dat zijn Jacobus en Johannes die op enig moment hebben gezegd, zullen we de bliksem uit de hemel afroepen, dat de donder toch die Samaritanen zal treffen. Dat is ook Judas op dit moment nog, die de Heer Jezus straks zal verraden. En dat zijn ook die discipelen, die straks liggen te slapen in de hof van Gethsemane. Christus zegt het, met u wil ik dit Pascha vieren. Nee, ik heb het met groot verlangen begeerd om dit Pascha met u te vieren. Avondmaalganger, bent u misschien opvliegend geweest, zoals Jacobus en Johannes? Hebt u misschien in de achterliggende week dingen gezegd waarvan u achteraf dacht, dat had ik niet moeten zeggen? Ik ben veel te vurig geweest, ik had mijn tong moeten afbijten. Christus begeert met u avondmaal te vieren. Avondmaalganger, bent u misschien slap geweest? Allemaal tekort aan uw kant. Hebt u liggen slapen met de discipelen in de hof, terwijl de Heer Jezus nou zoveel meer waard was? Christus begeert met u avondmaal te vieren. Avondmaalganger, hebt u de Heer Jezus misschien verloochend in de achterliggende tijd? Want u had moeten spreken, maar u hebt gezwegen. Er werd gevloekt en u hebt er niks van gezegd. En achteraf dacht u, ik had er wat van moeten zeggen, ik ben niet op mijn plaats geweest. Avondmaalganger, Christus heeft begeerd het Pascha, het avondmaal met u te vieren. En dan zegt de Heer Jezus daarin, één adem achteraan, eer dat ik lijde, voordat ik ga lijden. Nu jongens en meisjes, we hebben vorige week gezien dat wat de Heer Jezus had voorzegd, allemaal uitkwam. Man met de kruik, hij kwam geen seconde te laat. De eigenaar van het huis, hij was op het juiste moment daar. En de zaal was ingericht. Christus heeft het allemaal geweten. Net zoals die ezel die de discipelen moesten ophalen. Die stond precies op die plek waar de Heer Jezus het van had gezegd. De Heer Jezus weet alles, hij weet alle dingen. Kom gemeente nog één keer met mij in gedachten. Daar ligt de Heer Jezus, zijn ogen geslagen op het paaslam. Ik heb met groot verlangen begeerd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. En Christus kijkt als het ware de Romeinen in de ogen, die hem straks zullen binden, die hem zo meteen zullen wegvoeren. Hij voelt als het ware de geeselslagen op zijn rug, de klappen in zijn gezicht. Hij zal gegeeseld en geslagen worden. Ja, hij voelt als het ware hoe die nagelen door zijn handen en voeten gedreven worden. En toch begeert hij, juist in deze ogenblikken, het Pascha met zijn discipelen te houden, te eten, te vieren. En dan kijkt de Heer Jezus als het ware omhoog. Vers 16. Ik zal hier niet meer van eten totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. U zegt, hier gaat het over vervulling, maar u hebt net gezegd dat het Pascha al vervuld wordt met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hoe moeten we dan deze vervulling duiden? U weet dat een Bijbeltekst vaak verschillende lagen heeft. Hier mag de Heer Jezus het Pascha vieren in de opperzaal. Maar eenmaal wordt voor altijd het Pascha gevierd hierboven. Ja, het volk Israël mocht uitgeleid worden en werd uitgeleid uit Egypte. Ja, zij kregen de vrijheid. En u die de Heere lief heeft gekregen, u bent uit het diensthuis van Egypte geleid. Maar wees eens eerlijk vanmorgen. Wees eens heel eerlijk. Voelt u zich echt helemaal bevrijd? Of moet u vaak nog klagen met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ja, u mag er gelukkig met Paulus achteraan zeggen, ik dank God door Christus Jezus mijn Heere. Maar moet u ook niet met diezelfde Paulus belijden? Wanneer ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Gemeente, bent u echt vrij? Bent u echt vrij? Dan begrijpt u ook dat andere gebed van Paulus. Het is goed om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Waarom dan, Paulus? Wel, dan ben ik voor eeuwig verlost van smart en pijn. Kijk, daar doelt de Heer Jezus nu op. Wanneer hij zijn hogen als ware opheft naar het koninkrijk van de hemelen. Om daar voor eeuwig het Pascha te vieren. Waarbij zijn discipelen ongestoord, voor eeuwig, zondeloos met hem het Pascha, het avondmaal, mogen vieren. En dan nog een enkel woord, gemeente, over die laatste verzen die resteren. De Heer Jezus neemt in vers 17 de drinkbeker. Er werden tijdens de paasmaaltijd verschillende drinkbekers gebruikt, 4 in getal. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid de eerste zijn. En wanneer hij dan daar enkele woorden over heeft gesproken, dan neemt hij het brood. Hij breekt het. En hij neemt de drinkbeker na het avondmaal. En dan opnieuw klinken de bekende woorden dat de Heer Jezus daarmee het Nieuwe Testament inluidt. Het nieuwe verbond, het oude, wordt in het nieuwe vervuld. En let er dan even met mij op hoe hier staat verschillende keren in dit gedeelte. Voor u. Vers 19. Voor u. En ook in vers 20 het slot, voor u. Christus, hij zal zo meteen gaan lijden. Zijn lichaam zal gebroken worden. Hij zal zo meteen zijn bloed laten storten. Niet als martelaar, niet als slachtoffer. Moedwillig en vrijwillig. En dat alles voor u, die hem mag volgen. De Heere geven dat dat straks waar mag worden. Dat het weer opnieuw beleefd mag worden. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, de toorn van God, zo zal het avondmaalsformulier zo meteen zeggen. De toorn van God, waaronder wij voor eeuwig hadden moeten verzinken, kwam op hem terecht. De straf die ons de vrede aanbrengt, kind van God. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Die woordjes voor u, de Heere geven dat ze zo meteen mogen gaan leven aan de tafel van het verbond. En u die dat niet kan zeggen, dat u de Heere dient, dat u de Heere vreest en dat u de Heere kent. Haast u, spoed u. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Die ligt nog onder die toorn, waaronder wij voor eeuwig moeten verzinken. Die ligt nog onder die straf, die de Heere op ons van kracht moet laten zijn. En daarom, haast u, spoed u om uw levenswil. Op naar de vrijstad, achter het bloed van het lam. De Heere geven ons vanmorgen iets te zien van de koning in zijn schoonheid, met ogen van het geloof, opdat we inderdaad mogen zeggen, smaakt nu en ziet dat de Heere goed is, eindeloos goed, ja eeuwig goed. Amen.